Nou, welkom allemaal. Einde van de dag, een lange dag geweest, denk ik, voor jullie. Ook voor mij, want de parkeergarage staat er vol. Dus ik moest ergens, ik weet niet eens waar ik ben, maar in de woonwijk staan. Ik was ook te laat voor een mooi t-shirtje. Ik heb er eentje gekregen, met zo'n emmetje. Ja, dat wilde ik jullie niet aandoen, dus ik heb maar gewoon mijn eigen kleren aangehouden. Al die mannen uit Amerika hadden netjes een XXL allemaal, gezien hun eetgedrag, zeiden ze. Dus dat is op zich grappig. Deze sessie gaat over, uiteraard Windows Azure, maar ook zeg maar, het schalen en het toepassen van elasticiteit in je eigen omgeving. Daar komen we straks allemaal nog op terug. Aan het einde van de sessie trek ik een parallel met Von Neumann. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar ik zal straks een kleine uitleg geven. Ik trek wat parallellen met wat er mogelijk is zeg maar, op het cloud platform van Microsoft. Nou, dus de agenda, introductie. En niet vergeten iets aan te zetten, want het nadeel van het demonstreren van iets op de cloud is dat je 20 minuten of een kwartiertje bezig bent om een rol aan de gang te krijgen. Daarnaast iets over de worker. Hè. Wat kun je nou met je worker roles? Vervolgens een stap verder van, oké, ik ben lang bezig geweest met workers en gedacht, dat is eigenlijk niet zo efficiënt hoe we er nu mee omgaan. Hoe kan ik nou mijn workers echt tot aan de rand pushen, dus door ze echt 100% utilized te krijgen. Daarna een stukje over Azure Service Management API, het managen van je cloud assets, programmatechnisch gezien. Dus niet vanuit de portal, maar vanuit je eigen applicatie of omgevingen. Een stukje over elasticiteit, wat is dat nou en wat heb je eraan en hoe pas je dat toe? En daarna de parallel naar de Von Neumann machines. En dan gaat er waarschijnlijk wel een grote lamp branden bij iedereen. Oké, mijn naam is Ricardo Beck. Ik ben practice manager bij Logica. Vroeger heette het weer competence manager, maar elk jaar krijgen we een nieuwe naam ongeveer. Van de Microsoft practice, dat betekent dat ik actief ben in een technisch domein. Ik werk 13 jaar bij Logica ondertussen. En ik heb een hele sterke affiniteit met Microsoft technologie. Vroeger veel gedaan, nu wat minder, maar nog steeds heel erg geïnteresseerd. Uiteraard mijn Twitter en mijn LinkedIn gegevens. De onderste regel voor mezelf, even een reminder. Ik moet even wat aanzetten. Want anders ben ik straks te laat en dan zien jullie de demo niet. Wat je hier ziet is dat ik een applicatie heb gedeployed die niks doet. Die is dus stilgezet. Ik heb hier een tool van Cerebrata, kunnen jullie die kennen, maar daar kan je je tables en je storage en je blobs mee bekijken. Eén dingetje die straks voor ons van belang is zijn de performance counters. Die worden als table storage, als tabel neergezet en de records worden weggeschreven. Je ziet dat die hier nog niet aanwezig is en je zal straks zien op het moment dat ik deze ga starten. Dat hij dat gaat doen, dat is namelijk een stukje functionaliteit wat in mijn worker role zit, die tabel aanmaakt en vervolgens zijn diagnostische gegevens wegschrijft. Dus ik start hem op en met een beetje geluk is hij straks op het juiste moment opgestart. Ga ik ondertussen even verder met mijn presentatie. De worker. Nou, je begint met Windows Azure, je komt terecht bij, oké, wat hebben we allemaal? We hebben webroles, we hebben workroles, tegenwoordig ook VM-roles. Maar goed. De analogie is snel gelegd met het is een Windows service. Je kan iets op de achtergrond laten doen. Het opruimen van records in je database of het backuppen van records. Moeilijke berekeningen doen, prolongaties van verzekeringen, noem het allemaal maar op. Alles wat geen user interface heeft en op de achtergrond draait, dat is in feite hetgene wat je in de worker role doet. Maar ook bijvoorbeeld het draaien van TCP-based services. Dus je kan je WCF-rollen zeg maar, vanuit een worker role draaien. Waar ik gaandeweg achter kwam, is dat ik na verloop van tijd dacht van ja, die worker role van mij, dat is wel leuk en aardig. Die kost 10 cent per uur, een small instance, of 12 cent. Maar die doet één keer in de 5 minuten doet hij iets. En dat vond ik wel duur. Dus ik dacht van, dat is niet de manier zoals wij ermee omgaan. Microsoft vindt het heel prettig dat we op die manier doen, hè, want dan nemen we lekker veel instanties af. Maar het heeft een prijs. Vervolgens zijn we een stap verder gaan kijken binnen ons bedrijf, dan wat R&D-achtige toestanden doorgemaakt. Dus zijn we verder gaan kijken, van, nou, we willen eigenlijk worker roles echt tot het maximum stretchen. Dus echt een utilization van 100%. Waarbij je vroeger in je eigen datacenter wel voorzichtig was, hè, omdat het hele systeem dan bezet zou zijn. En nu is mijn systeem niet meer, die staat bij Microsoft. Dus ik prop hem helemaal vol met logica. Waar komen we dan op uit? We hebben een worker role. Normaliter hebben we een loop, dan gaan we iets op een queue luisteren of andere taken, misschien één keer in 5 minuten iets doen. Wat we gedaan hebben is een workerrol gemaakt die eigenlijk op een queue kijkt, berichten tot zich neemt en gaat kijken, oké, wat wordt er van mij verwacht op dit moment, naar aanleiding van dat bericht. Wat de bedoeling is dat we in blob storage assemblies hebben staan waar de functionaliteit in zit. Dus een workerrol die krijgt een bericht, herkent de assembly niet, herkent de methode die erin zit niet, herkent de klasse niet die erin zit. Het gaat naar blob storage kijken, haalt hem op, laat hem in en maakt gebruik van reflection om, zijn werk te doen. Het kan een hele korte taak zijn, ik heb een hele simpele, die doet een optelling. Nou, niet echt spannend. Maar het geeft wel een beetje aan waar je het voor kan gebruiken. Het kan namelijk ook een hele langdurige taak zijn die dagen, maanden, jaren draait wellicht. Dat is eigenlijk de generic work. Je kan het vergelijken met als je de analogie trekt met een grote fabriekshal. Er staan fabrieksarbeiders in. Een lopende band en er komen allerlei verschillende taken voorbij. En die fabrieksarbeiders die daar staan in die fabriek, die zijn in staat om al die taken op te pakken. Terwijl normaliter waren ze maar geschikt voor één taak. Ik kijk even hoe het met mijn... Zoals je ziet, hij is al druk bezig. De generic workers, we hebben hem genoemd. Nou, even een korte demo wil ik laten zien. Ik heb Quartz.net gebruikt, kunnen jullie het kennen? Een library waarmee je gescheduled taken af kan trappen, waar je zelf wat minder last hebt van threading en dat soort zaken. Dat laat je dan uitvoeren. Wat hij doet, hij maakt gebruik van queues om een taak te ontvangen. Maakt gebruik van blob storage om een assembly van op te halen. En hij maakt gebruik van reflectie om taken uit te voeren. Nou, je ziet hier een stukje reflectie, waarin hij op basis van een klassennaam en een methodenaam een calculatie uitvoert die een bepaalde interface implementeert. De nieuwste versie die ik heb, die staat hier nog niet op. Dat is er eentje die een iJob implementeert. En dat is precies hetgeen wat Quartz.net zeg maar af kan trappen. Op die manier ben je in staat om zonder hele specifieke interfaces toch je taken uit te laten voeren. En de logica zit dan daadwerkelijk in de methode, execute is het in dit geval. Die zullen we zo wel even zien nog. Execute die het werk gaat doen. Even kijken hoe het met mij heen. Ik heb altijd pech, ik ben altijd degene die het langste bezig is, voordat hij eindelijk in de lucht is. Oké, een stukje workerrol, een stukje generaliseren van je workerrol, waarmee je in staat bent om heel kostefficiënt je werken te laten verrichten. De volgende stap is eigenlijk Windows Azure Service Management API. Wie kent het? Zo'n beetje, een klein beetje. Het is een REST API, een open API, wat betekent dat je vanuit de Java-omgeving of andere omgevingen ook, daar gebruik van kan maken. Wat je met die REST API kan, is het beïnvloeden van je cloud assets. Even kort gezegd, je kan bekijken welke hosted services je hebt, welke deployments je hebt draaien, welke instanties draaien, welke subscriptions je hebt, welke storage accounts je hebt, welke certificaten je hebt. Eigenlijk een flink aantal taken die je ook in je management portal kan doen. Dus in Windows Azure Management Portal. Ik zal ze even aanwijzen. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar je kan eigenlijk de Affinity Groups kan je dus zelf. Dus wat de portal hier voor je doet, kan je zelf vanuit je programma's of vanuit je eigen omgeving ook doen. Dus je Affinity Groups benaderen. Je management certificaten die je nodig hebt. Uiteindelijk ook om vanuit je eigen omgeving die REST API te benaderen. Daar heb je een certificaat voor nodig. Je hosted services kan je benaderen, inclusief de deployments die er zijn en de instanties die er draaien. Dus de info die je hier aan de rechterkant ziet, die kan je dus ook met die service management API achterhalen. En je storage account. Je kan dus niet programmatisch bijvoorbeeld een nieuwe co-admin aanmaken. Dat lukt nog niet. Ik weet niet of dat nog gaat komen, maar dat zou kunnen. Ik heb een aantal mensen die er ook stiekem bij mogen. Dus die, van deze vier kunnen we eigenlijk hetzelfde met wat je hier ook in die portal kan. Nou, hier zie je een beetje wat er kan. Er zijn een aantal synchrone operaties. Er zijn ook een aantal asynchrone operaties. Als je een asynchrone operatie hebt, bijvoorbeeld het updaten van een configuratiefile of het deployen van een applicatie. Dan kan je de status in een loopje bijvoorbeeld achterhalen en zien wat de voortgang is. Eigenlijk hetzelfde wat je in je omgeving op de Windows Azure Portal ziet. Die refresh hier linksonder doet eigenlijk niets anders dan het ophalen van die operation ID en kijken wat de status is. Als je kijkt naar mijn hosted services, zie je dat ze draaien. Op het moment dat die ververst, dan gaat hij kijken, is er misschien een nieuwe status en updating. En je ziet hieronder de URI. Je ziet dat de subscription ID belangrijk is. Daar adresseer je eigenlijk alles mee. En daarnaast met je certificaat. En het certificaat is hetgene wat je in de portal uploadt. In dit geval een van deze drie. Upload je hier. En vervolgens kan je met een client die draait op mijn laptop hier bijvoorbeeld, kan je gewoon je local store gebruiken om een certificaat om service management API te gebruiken. Als je bijvoorbeeld gebruikt vanuit een worker role, dan moet je je certificaat exporteren met een private key en dan pas kan je het bij met je hem installeert op andere machine. Even een voorbeeldje. De hosted services die ik heb. We zien ze hier staan. Ik heb er twee. Ik heb hier nog een oude PDC staan die maar niet schijnt te verdwijnen. Maar goed, vast meer mensen last van. Ik heb er twee. Ik heb een cloud service test en mijn von Neumann self-replicating worker. Daar komen we straks nog op. Even kijken. Wat je hier ziet is dat hij een resource die ik toegevoegd heb aan mijn project, zal ik zo laten zien, ophaalt. Daar een certificaat van maakt, wachtwoordje. Nou, niet al te spannend. Vervolgens kan hij met dat certificaat de call doen naar de service management API. En vervolgens krijgt hij hier in een list krijgt hij die service management of die hosted services terug. Oh. Maar dit is zoals het eruit ziet. Zo zien eigenlijk alle calls naar die service management API eruit. Subscription die is belangrijk. De rest van de URI is hetzelfde voor iedereen. Dus op basis van de subscription die benader je de juiste resources. Even een korte demo. Ik laat even zien nu, oké, die hosted services, deployments en die configuratie die erbij hoort, storage, affinity groups en certificaten. Hoe kan je die nou benaderen? Hoe kan je die bijvoorbeeld op scherm laten zien? Even kijken, ik heb hier mijn service management example. Dit is niet te lezen voor jullie. Even wat groter maken. Gaat het zo of niet echt fantastisch, zie ik. Beter zo of niet? Ja, oké. Okay. Als je dit project start. Nou, dit is geen verrassing. Je ziet het hier op basis van een certificaat wat in mijn, dus niet in mijn resource staat, maar echt in mijn local store. Dus mijn certificaat op de client. Gebruikt om een channel aan te maken. Met die channel is eigenlijk de ingang naar je Azure Assets. Nou, je ziet hier bijvoorbeeld nu in de output dat hij dit certificaat gebruikt. Je ziet hier de call naar de list hosted services. Dit is mijn subscription ID, die moeten jullie niet onthouden, want daar kun je allerlei spannende dingen mee doen. Ook een asynchrone call, komt op een gegeven moment terug. Je ziet die hosted service list, je ziet de count op 2 staan. Dus eigenlijk hetzelfde wat je in Windows Azure Portal ziet, zie je hier terug. En vervolgens kan je door je hosted services heen lopen en details ophalen per service. En je kan kijken of er deployments in zitten. In het eerste geval is het niet zo, hè? Je ziet hier geen deployment aanwezig zijn. Dus die zal die overslaan en zeggen, oké, ik heb geen deployment, het is alleen maar een slot. Vervolgens gaan we kijken, heeft hij misschien certificaten? Die heb ik wel, die heb ik hier geüpload. Dus deze zou hij moeten vinden. Dan gaat hij de certificaten langs en inderdaad, hij heeft er eentje gevonden. En wel deze. En dan zie je dat die eerste hosted service eigenlijk voorbij gekomen is. Vervolgens komt hij bij de tweede. Dat is mijn von Neumann worker. En je ziet dat hij wel terdege een deployment heeft. En op dit moment wel eentje. Wat hij eigenlijk laat zien op dit moment. Ik haal die deployment op. Informatie rondom de deployment. Tevens configuratiefile. En dat is het interessante onderdeel van deze presentatie. Straks als we bij elasticiteit aankomen, zul je zien dat je met die configuratiefile daadwerkelijk je Azure kan op- en afschalen. Dus wat je hier nu ziet, het is eigenlijk een configuratiefile, dezelfde als die ik in mijn portal zie, waar ik niet bij kan, omdat die allerlei spannende dingen aan het doen is. Dat kan ik straks nog even laten zien. Je ziet overigens die instances count op 2 staan ondertussen. Dat klopt, dus ook de bedoeling. Het gaat namelijk om het toevoegen van elasticiteit aan je eigen omgeving. Dat betekent dat hij met 1 begonnen is. En op een gegeven moment clever genoeg was om te constateren dat hij te druk was. En vervolgens ging opschalen. Dat zal ik zo laten zien. Ik ben in ieder geval blij dat hij het doet en dat het netwerken doet. Dat kan ik in ieder geval laten zien. Nou, vervolgens zie je wat minder spannende dingen. Dus de certificaten, de storage services die ik heb. Dat zijn er in mijn geval, even kijken, 5. 2, 4, 5, ja. Die zou je voorbij zien komen. En dus hier eigenlijk al je storage services kan je ook langslopen. En je affinity groups die je aangemaakt hebt. Kijk, je ziet hier die 5 storage services voorbij komen. Affinity groups die ik heb. Ik heb er 2. Iedereen weet wat affinity groups zijn. Ongeveer. Dat is een handig labeltje eigenlijk om ervoor te zorgen dat je assets in een bepaalde deployment in hetzelfde datacenter draaien. Dat je je niet vergist en dat je een worker role en een web role bijvoorbeeld in 2 verschillende datacenters draait, zodat je bandbreedte kwijt bent. Op het moment dat ze in hetzelfde datacenter draaien, heb je geen bandbreedte kosten. Ik heb vanochtend vast gezien wat de verborgen kosten zijn van Azure. En bandbreedte is er daar eentje van. Oké, dat was even in het kort de service management API. Ik ga even kijken of mijn worker het alweer doet. Kijk, dit is het nadeel van cloud. Hij is nog steeds bezig. Je ziet dat hij wel nu 2 instanties heeft. Dat is een mooi momentje om over te schakelen op elasticiteit. Wat is dat nou precies? Elasticiteit is eigenlijk het vermogen van een applicatie om op te schalen en af te schalen op het moment dat hij het nodig heeft. Hè. Dus gebaseerd op load en niet gebaseerd op verwachtingen. Wat je zag vroeger in je eigen datacenter, op het moment dat je power tekort kwam, 3 servers bijkopen, neerzetten en het ging er een tijdje goed. Eigenlijk zie je het datacenter dan groeien. En op het moment dat de vraag inzakt, doordat je producten wat minder succesvol zijn, of omdat je misschien afhankelijk bent van seizoensinvloeden, zie je dat je ruimte overhoudt en dat je zeg maar geld weggooit. Hetzelfde geldt voor Amazon bijvoorbeeld. Hè. Amazon verkoopt boeken redelijk succesvol en cd's en andere spullen. Maar ze hebben hardware ingekocht op de kerstinkopen. Dan zijn ze het drukst en de rest van het jaar zijn ze wat minder druk. Amazon dacht van, nou weet je wat, als we die spullen toch hebben staan, dan verhuren we het wel. Dus vandaar dat Amazon ook een eigen cloud platform biedt nu. Voor Amazon is het een nevenverdienste overigens en voor Microsoft is het een belangrijk onderdeel. Eigenlijk in de toekomst. Oké, maar wat moet je dan doen? Je moet dan de beslissing nemen om op of af te schalen op het juiste moment. En de juiste beslissing wil zeggen dat je niet te veel provisions, waardoor je te veel betaalt. En dat je ook niet te weinig provisions, dat je je business gaat verliezen omdat je de dienstverlening niet kan leveren. Basis van die input zijn metrics. Kunnen metrics zijn, kunnen ook business rules zijn. Hè. Een offerte heeft een te lange doorlooptijd. Misschien gaat er ergens iets mis in mijn cloud platform. Voor de demo die ik straks laat zien, heb ik gekozen voor CPU. Dus echt een performance counter die gewoon laat zien van oké, ik ben een workroll. Ik ben waanzinnig druk op dit moment. Ik zit op 100%. Ik trek er niet meer. Ik moet er eentje bij hebben. Dat is het verhaal. Het opschalen op het juiste moment. Je zal zien dat performance counters hele rauwe data zijn. Hè. Dus echte pieken. Voor mensen niet echt leesbaar. En ook niet in staat zeg maar, om dan de juiste beslissing te nemen van zit ik nou aan mijn max? Of zijn het gewoon pieken die ik makkelijk aan kan? Voor statistische functies is het prima hoor, dus je kan een prima gemiddelde uitrekenen. Om het leesbaar te maken voor mensen kun je een techniek toepassen die smoothing heet. Waardoor je als je gaat schalen en je doet het manueel, dus vanuit je Windows Azure portal. Hè, dus gewoon vanaf hier. Dat kan ik nou nog niet laten zien. Maar vanaf je Windows Azure portal, dan moet je een goed zicht hebben van hoe staat het er nou voor met mijn worker role. Dat kan ik hier laten zien. Je zag straks Mijn performance counters table die is nu verschenen. Hier aan de linkerkant. Die is verschenen omdat mijn deployment is gestart. En die is, we gaan beginnen om performance counters te verzamelen. Even laten zien hier. Deze heb ik even overgeslagen. Dit is eigenlijk zeg maar, de workload patterns die er zijn. En die het moeilijk maken voor ons om de juiste beslissing te nemen. Van, moet ik nou machines bij gaan kopen of niet? Dit zijn de vier workload patterns die er zijn. Growing fast is een hele succesvolle webshop bijvoorbeeld. Hè, dus die blijft maar gaan. Dus daar blijf je eigenlijk service bij kopen. Maar met name de on-off, unpredictable bursting en de predictable bursting. Die zijn heel interessant omdat je dan met Azure makkelijk mee kan schalen op het juiste moment. Die performance counters waar ik het over had. In dit geval CPU. Dit is iets wat je in je onstart van je worker role doet. Vanaf dit moment gaat die... Ik heb in dit geval gekozen om elke 5 seconden een sample te nemen. Dat is misschien wat veel. Dat zou ik in de productieomgeving niet doen. Maar voor de demo is het prima. Dus elke 5 seconden wordt er een record weggeschreven in local store van de worker role. Waarin je zegt van oké, ik heb zoveel procent CPU gebruikt. Je ziet de scheduled transfer period 1 minuut staan. Dus gaat elke minuut gaat die de local store leegdrukken in de table storage. Zodat je van buitenaf ook makkelijk bij kan. Zou ik ook in productie niet elke minuut doen. Hè, want dan is je worker role met name druk om de performance counters te verzamelen. En vanaf dit moment gaat die ook daadwerkelijk lopen. En je ziet hier in de Cerebrata. Even de tabel openen. Nou, je ziet, ik heb al 1000 records. Je ziet dat het snel kan gaan en dat je storage vrij snel vol kan lopen. Dit zijn de records die weggeschreven worden door die worker role. Nou, je ziet de partition key row key, nou, wellicht wel bekend voor jullie. Wat interessant is hier is de counter name. Die heb ik ingesteld. Mijn processortijd. En de counter value. 86%, 27%. 37%. Op basis van dit kan je niet zo heel veel. Zeker als mens niet. Van ja, gaat het nou goed of gaat het nou helemaal niet goed? Ja, dit is wat ik gedaan heb. Table storage. Dat is wat je net zegt met die Cerebrata tool. Wat ik in mijn demo doe. Ik neem het gemiddelde van het laatste uur. Kan ook andere statistische gegevens zijn. En op basis van het gemiddelde ga ik besluiten om wel of niet op te schalen. Of af te schalen. De smoothing waar ik het straks over had, er zijn 3 algoritmes voor. Simple moving, weighted moving en exponential moving. Ik heb de simpel gekozen. Dat betekent dat je eigenlijk elk meetpunt even zwaar mee laat tellen. Hè. Dus ook degene die vorige week gebeurd zijn, tellen net zo zwaar mee als degene die 1 minuut geleden gesampled zijn. Is misschien niet terecht, omdat er misschien gisteren pas een piek is opgetreden. Dan kan je bijvoorbeeld met de weighted moving average of de exponential moving average, kan je extra zwaarte geven aan de gebeurtenissen die pas hebben plaatsgevonden. En de gebeurtenissen die vorige week, 2 weken geleden hebben plaatsgevonden, minder gewicht geven. Maar dit is wat de smoothing eigenlijk is. Het is de simple moving. Het is eigenlijk een hele simpele, is het optellen van al je counter values. In dit geval de CPU utilization. En dat delen door het aantal tellertjes wat je hebt. Dus zal ik nu even laten zien hoe dat eruit ziet. Wat ik in mijn worker role gedaan heb is... records pakken die hier staan, kopiëren en een nieuw wegschrijven, zodat je kan zien dat je een smoothed schemaatje kan laten zien. Dit is een andere tool van Cerebrata om performance counters uit te lezen. En dat zie je hier. Ik zal het even laten zien. Nou, dit is degene die het laatst heeft plaatsgevonden. Dit is in feite de ruwe data. Die worker role is hier begonnen. Die instantie althans. Er is van alles gebeurd. Opstarten, heel druk mee geweest. Een periode minder druk geweest. Vervolgens start ik zelf een hele interessante taak op die ergens eentje bij optelt en eentje vanaf haalt. Maar aangezien het op een small instance gebeurt met 1 core, kan die daar heel druk mee zijn. En dat zie je hier ook. Je ziet hem echt 100% vol lopen. Mijn smoothed reeks, dat is deze die ik eigenlijk later toevoeg op basis van de brongegevens die ik net liet zien. Dan zie je dat dit een wat voor mensen wat leesbaarder formaat is. Waarin je zegt van, hey, ik zie inderdaad mijn belasting toenemen op mijn systeem. En ik zit al op een procent of 80. Wordt het niet tijd om op te schalen? Ja, op basis van deze gegevens zou je kunnen zeggen hier in je omgeving, ik ga opschalen. En je ziet dat mijn worker roles nu klaar zijn. Ik ben begonnen met 1. En op basis van de logica die ik zo laat zien, heeft hij zichzelf opgeschaald tot een maximum van 3. Ook om de kosten een beetje te beperken uiteraard. Dus je zal hier zo dadelijk ook die derde workerrol zien verschijnen in mijn performance counters. Kijk, ondertussen 6 roll inserts. Er zijn er 3. En 3 duplicaten met de smoothed values. Nou, ze vertonen een gelijkmatig beeld. Dit zijn de data van de workerrolls. Je ziet dat ze ongeveer gelijk verlopen, opstarten, vrij druk, even wat rustig. En met een kwarts.net scheduled job, start ik na 2 minuten, is dat geloof ik, start ik een hele bijzondere taak op die eigenlijk alles opsoupeert. En na een periode gaat hij terugkijken en zegt van, ik ben wel heel druk geweest de laatste tijd, ik ga opschalen. Oftewel, er komt een workerrol bij. Die doet eigenlijk hetzelfde. En deze doet ook hetzelfde. Wat je uiteindelijk gaat zien, is dat er nu 3 workerrolls bezig zijn. Ja, ik heb nu, daar kom ik straks op, om met Von Neumann te spreken. Voor de demo heb ik ervoor gekozen om elke workerrol inderdaad te laten kijken naar zijn eigen performance. Dus echt van de rolinstantie. Het is wellicht beter om te verzamelen en te zeggen van wat is nou de gemiddelde performance van mijn workers. Hè? Als je 1, 2 of 20 workers hebt, dan is het gemiddelde ook een interessant gegeven. Zeker als je een webrol hebt, hè? Dan kan je zeggen van oké, die wordt geload balanced. Als je een workerrol hebt die uit een queue leest, ja, dat zegt ook wel wat. Hè? Want ze zijn allemaal op dezelfde queue aan het kijken. En een bepaalde drukte geeft aan dat ze ergens heel druk mee zijn. Dus even kijken of ik nog de volgende kan laten zien. Ja, kijk, je ziet dat ze nou alle 3 ongeveer hetzelfde patroon vertonen. Zie je, dit is de ruwe data. En dit is voor ons wat meer leesbare data. Dus een administrator zou op basis van dit kunnen besluiten om in zijn portal hier te zeggen van oké, ik wil in deze. Ik pak mijn configuratiefile erbij. En ik ga hier mijn instanties handmatig aanpassen. Dit is programmatisch gebeurd door gebruik te maken van de Service Management API. Maar hier zou je dus kunnen zeggen, maak er 4 van, of 2, of 1. En dan gaat hij afschalen. Je ziet dat ze alle 3 in de lucht zijn nu. En dat ze alle 3 ook zeg maar die records wegschrijven in de performance counters table. En daar zijn ze op zich heel druk mee hoor. Te druk op dit moment. Dus het is geen representatieve omgeving. Het geeft wel een beetje aan wat de problematiek is waar je mee te maken hebt. Dus je hebt nou, we hebben de ruwe data gezien. We hebben de smoothing gezien. De smoothing kan je gebruiken om als mens zijn een beslissing te nemen om op te schalen. Dus dat kan je doen. Schalen manual. Of gebruik maken van de Service Management API. En dat is wat ik in dit geval gedaan heb. In beide gevallen wat je doet is de configuratie aanpassen. En uiteindelijk ga je helemaal in je configuratiefile en zeggen van ik wil 1 instantie erbij. Of 2 of 5. Of er moeten er 3 vanaf. In dit geval om terug te komen op jouw opmerking. Elke instantie van een worker die neemt nu het besluit om op te schalen. Dat is een gekke situatie omdat je misschien wel 4 of 5 workers hebt die heel druk zijn. En alle 5 op hetzelfde moment besluiten om te gaan opschalen. Je krijgt dan allerlei bad requests in je omgeving, omdat er een configuratiefile gewijzigd is, wat een asynchrone operatie is, waar die minuten mee bezig kan zijn. Op het moment dat iemand anders hem ook aan wil passen, dan krijg je problemen. Dus je hebt gelijk als je zegt, van, moet je je eigen fabric controller gaan bouwen, die dat voor je gaat doen. Nou, je ziet wat je hier doet, schalen. De bovenste link query. Zie je dat hij die smoothed reeks tevoorschijn haalt uit mijn performance counters table. Deze dus. Deze. Dus deze reeks haalt hij op. En dan van het laatste uur. Dus wat hij gaat doen, is de event tick count wat hij ook wegschrijft. Die moet groter zijn dan het afgelopen uur. Wat hij hier doet is dat hij op basis van de role environment, dus een static, kan je de huidige workerrol gegevens daarvan achterhalen, en in dit geval de ID. Dus wat hij doet, hij haalt een reeks op van zichzelf. Nou, je maakt gebruik van de average. Oké, wat is mijn average CPU op dit moment? En van het laatste uur, je ziet in de performance counters hier, dat de average snel oploopt. Je ziet dat die al op 69% zit. Dit zijn trouwens wel alle punten die je hier ziet. Het geeft wel aan, want alle workrolls vertonen hetzelfde patroon. Wat ik vervolgens doe, is gebruik maken van de Service Management API. Ik heb, wat ik straks liet zien, het doorlopen van mijn assets. Heb ik ook in die workerrol gedaan, wordt bijgehouden in memory. En wat hij vervolgens doet, dat hij gaat zeggen van oké, ik wil het deployment waar ik als workerrol onderdeel van uitmaak, wil ik hebben. Dus je ziet dat hij dat hier doet op basis van link query en zegt van oké, ik wil de huidige rolnaam moet ook degene die van mij zijn. Dus je krijgt eigenlijk de deployment terug. Met die deployment, dat kan ik nu laten zien. Deze. Maak hem even wat groter. We zijn hier eigenlijk bij hetzelfde stuk aanbeland als wat ik in de PowerPoint liet zien. Is het leesbaar? Ik denk het wel. Tot hier stond in de sheet. Je ziet hier, ik heb er zelf weer bijgezet, 40% is misschien niet een goed getal, maar dat is even voor demo's sake. Average CPU, meer dan 40%, dan ga ik aan de gang. Op het moment dat ik dit om mijn eigen portemonnee te beschermen, heb ik gezegd van oké, maximaal 3 instanties van mijn rol. Wat je dan uiteindelijk gaat doen, is dat je op basis van die deployment die ik hier heb opgehaald, dus deze, gaat hij naar zijn configuratiefile. En die configuratiefile die kan je gewoon met link to XML kan je die benaderen. Het is een base64 string, dus moet je even converteren om hem leesbaar te maken, ook voor jezelf. En wat hij eigenlijk gaat doen is dat hij op zoek gaat naar wat je hier ook vindt. En dat is je instances element. En dat doe ik hier in code ook. En dat is deze. Dus haalt de instances haalt hij hier op. En op basis van wat parameters die ik meegeef, gaat hij er eentje bij zitten. Of eentje eraf halen. En eentje eraf halen doet hij alleen uiteraard op het moment dat er minimaal 2 over zijn. Want van 1 naar 0 zou een beetje rare deployment zijn. Vervolgens geeft hij die ook weer geconverteerd naar een base64 string. Die data terug. En die vang ik hierop in nieuwe config in dit geval. En hier maak ik weer gebruik van de Service Management API. Want ik zeg, deze subscription wil ik deze service, deze deployment, wil ik deze nieuwe configuratiefile die ik hier terug heb gekregen, wil ik uploaden. Ja, dus je doet dan in feite hetzelfde als je het hier handmatig doet, maar dan doe je het in je eigen code. En hetzelfde als hier, als ik onder de 20% kom in mijn CPU, doe ik hetzelfde, maar dan de andere kant op. Dus dan haal ik er eentje af. En zo zie je, zo kon je zien gebeuren wat er straks gebeurde, namelijk dat die opstartte, deze eerste, aan de gang ging. Op een gegeven moment naar een minuut erachter kwam van, hey, ik ben wel heel erg druk geweest de laatste uur, ik ga opschalen. En vervolgens startte deze op, en die kwam na een minuut achter dat hij ook wel heel erg druk was. En die startte deze op. Tot een maximum van 3, hè? Want op deze manier zou je, als je geen belemmering zou hebben, zou je heel snel aan heel veel centjes zitten. Gelukkig houdt Microsoft jou tot aan 20, geloof ik, en dan stopt het vanzelf. Ja, dus je ziet dat je eigenlijk kan schalen vanuit je eigen code, maar dat je ook kan schalen vanuit je Windows Azure portal. Nou, wat heeft die von Neumann hier nou mee te maken? Wie kent hem trouwens? Briljant natuurkundige, lang geleden, een oude foto. Volgens mij ook de grondlegger van de computer. Een van de grondleggers van de computer, volgens mij. Het was in ieder geval een briljante natuurkundige die ook self-replicating machines in theorie had ontworpen. Wat het zou kunnen zijn, misschien kent iemand wel die stormboeken. Er staan ook van Neumann machines in die gebruikt worden om... Stel je hebt één raket, die schiet je naar een planeet toe en die is in staat om zichzelf te dupliceren. Twee raketten gaan naar 2 andere planeten toe. Zijn alle 2 in staat om zich met materiaal op die planeet te dupliceren. 4 planeten. En zo op die manier kan je in vrij rap tempo het heelal veroveren. De parallel die ik trek met hetgene wat we net gedaan hebben, is eigenlijk hetzelfde. Hè? Dus we hebben een sea of parts. Dat is wat Van Neumann zegt, van oké, dan moet ik wel onderdelen hebben om te kunnen repliceren. En een constructor die in staat is om zichzelf te dupliceren. En daarom heb ik gekozen om een instantie van een worker role dat te laten doen, om zeg maar die Van Neumann machine na te bootsen. Wat je dus kan bereiken is exponentiële groei. Van 1 naar 2, van 2 naar 4, van 4 naar 8, 8 naar 16, et cetera. En je kan het gebruiken om large-scale operations, bijvoorbeeld het veroveren van het heelal, wat toch een behoorlijke klus is, laten uitvoeren op die manier. Let wel, het is een theoretisch model. Op Azure is het een stuk makkelijker dan in werkelijkheid. Dus probeer geen raketten te bouwen die dat ook kan. Hoe ziet het er nou op Azure uit? Dezelfde drie onderdelen. Sea of Parts, Universal Constructor en de Assembly Line, waarbij je eigenlijk de opdrachten krijgt om een duplicaat van jezelf te maken. Dus eigenlijk een soort bouwtekening. Oh, even terug. Het equivalent op Azure van een Sea of Parts is eigenlijk Azure Blob Storage, waarin ik mijn assemblies heb staan. Ik zal het even laten zien. Ik heb hier mijn Assembly Line Storage Account. Daar heb ik een queue, Assembly Line. En dan heb ik een blob container en daar staan assemblies in dit geval eentje. En in dit geval is een hele simpele calculatie, namelijk een optelling. Ja, dus wat ik doe, ik stop assemblies, 1, 10, 100, 200 in blob storage en dat is mijn sea of parts. Ik heb een universal constructor. Op Azure is dit een worker role. En mijn assembly line is eigenlijk een queue. En via de queue krijg ik mijn opdrachten. Die worker role, er zit een stukje elasticiteit in. Mijn elasticity agent, dat is dat stuk wat gaat kijken van wat is mijn performance geweest de laatste tijd. Kwartier, uur, whatever. Op basis daarvan opschalen. En een stukje code assembly line watcher, dat is eigenlijk de functionaliteit die kijkt op de queue. En kijkt, zijn er nog nieuwe berichten of zijn er nog nieuwe opdrachten voor mij. En op basis daarvan ook in staat is om te schalen en te schalen en te schalen. En je ziet dus eigenlijk dat een worker role, het is een kale worker role waar eigenlijk alleen een stukje elasticiteit in zit. En een stukje assembly line watchen. En voor de rest kan hij eigenlijk niks. Dus afhankelijk van wat er hier aan berichten binnenkomen. Ik kan een voorbeeld laten zien. Bijvoorbeeld een hele simpele calculatie. Die staat geloof ik ergens hier. Je ziet het hier. Even het groter maken. Ik heb een cloud queue. Ik ga lezen. Dit is mijn storage account met wat geheime gegevens. Dus die hoeven jullie niet te zien. Cloud queue. Dan gaat kijken in mijn assembly queue. Assembly line queue. Als die dan niet bestaat, maakt hij hem. En op basis daarvan gaat hij een nieuwe bericht toevoegen. Dit is een demootje. En wat hij dan gaat doen. Ik ga vervolgens die queue ga ik lezen. Ik heb inderdaad een message van de queue. Het is een assembly task. Dat is een type wat ik bedacht heb. En daar staat eigenlijk de assembly naam in, de class name, de method name, de parameters. De parameters zijn een list van dingen. En twee overrides van converters om wat efficiënter in de queue te schrijven. Binair formaat. Wat hij vervolgens doet is load assembly. En dat is het grappige onderdeel. Hè. In de task assembly name staat de naam van de assembly. Wat hij gaat doen hier. Mijn blob client maken. Ik ga in mijn assemblies blob kijken. Deze. En ik haal de assembly op waarom gevraagd is. En wat ik vervolgens doe, ik bouw een assembly. Ik maak gebruik van reflection. En van die bytestream bouw ik een assembly en ik geef die assembly terug. En als het allemaal netjes gelukt is, hè, dus datgene wat gevraagd werd was inderdaad onderdeel van mijn sea of parts. Dan ga ik die taak uitvoeren. In dit geval is nog een hele specifieke interface die geïmplementeerd wordt. Maar ik ben nu bezig om een iJob te implementeren. Wat eigenlijk een quartz.net job is. Waardoor je eigenlijk alles zou kunnen doen zonder dat je de interfaces hoeft te kennen. En waardoor je een hele generieke workrole kan creëren. En vervolgens voert hij die calculatie uit en gooit de message weg. En hier zou je nog iets kunnen doen om de wachttijd op te voeren of minder tijd te wachten. Om wat minder storage transacties, misschien vanochtend ook wel voorbij gekomen, om heel slim met je storage transacties om te gaan, waar je ook voor betaalt. Op het moment dat je elke seconde gaat kijken en er staat toch niks op de queue, dan kost dat op een gegeven moment ook heel veel geld. En dat je zegt van oké, de eerste keer kijk na een seconde kijk ik, staat niks op, volgende keer wacht ik 2 seconden. Ja, dat komt. Als je referenced assemblies hebt, wat jij zegt, dan ga je in de problemen komen inderdaad. Dus wat je eigenlijk moet doen, is eigenlijk een appdomein laden met de juiste assemblies daarin. Daar heb je gelijk in. Ja.
Je gaat een bericht naar een andere assembly sturen.
Kan, ja. Ja, in feite kan je heel flexibel zijn. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, wat ik hier laat zien, opschalen kan die, maar ik kan uiteraard ook de andere kant op. Dat is een stukje code wat ik jullie liet zien. Het ophalen van een bericht van mijn assembly line. Dus ik krijg een opdracht om iets te bouwen. Ik haal mijn assembly op. Maak er een uit mijn blob storage. Ik bouw een assembly. En voer een methode uit. Oh, ik zal het even laten zien. Want die kan ik mooi laten zien in mijn development fabric. Zo, een leuk voorbeeldje. Wat hij eigenlijk gaat doen, ook dat duurt even. Het is niet de dikste laptop die ik kon vinden, maar het duurt even. Er zitten hier mijn instanties nog staan. Die blijven overigens maar data spuwen richting mijn storage. Nou, je ziet dat die 3000, 4000, 5000. Toch al aardig wat records heeft weggeschreven op dit moment. En dat te bedenken dat ik hem een half uurtje geleden heb aangezet. Dus 12.000 records. Nee, dus het is in ieder geval 1 cent. Want je betaalt 1 cent voor 10.000. Ja, dit is het patroon, hè? Dus hij blijft maar druk. Hè, dus als ik niet die remming erop had gezet van maximaal 3 instanties, dan heb ik hem nu tot 20 vol gehad ondertussen. Nou, wat je hier ziet is dat ik in mijn lokale cloud, kijk of dat goed zichtbaar is. Nou, zie je dat die heel druk is met van alles en nog wat. Ja, wat je hier ziet, traverse through list of Azure assets, dat is eigenlijk wat ik straks liet zien, het ophalen van hosted services, van de deployments, van de certificaten, van de storage accounts. En hier zie je, het stuk wat je hier ziet, is eigenlijk dat hij wegschrijft mijn performance counters. Uiteraard treedt dit dan ook een keer op. Dat kon niet missen dat er iets misging. Maar hij is stabiel genoeg om door te gaan. Dus hij gaat lekker door. Wat hij gaat doen is dat hij na een minuut ongeveer hierin terechtkomt. Deze job detail is trouwens overigens iets van Quartz.net, waarbij je parameters mee kan geven aan een specifieke job. Wat je doet hier is die query uitvoeren van mijn performance counters. Nou, in dit geval is mijn ID, je kan het hier zien, de deployment, hè, dat is mijn lokale deployment. Hè, dus je krijgt niet die My Worker role die je in de cloud zag, maar dit is mijn lokale deployment. Die zie je hier staan. Oh, ik zal het even zo doen. En ook die is druk, maar niet zo heel druk als die andere, want ik heb hier namelijk 4 cores in zitten. En diegene in mijn Azure, die heeft maar 1 core. Dus wat je hier zal zien is dat er een reeks is bijgekomen. Nou, we hebben even geduld nodig. Je ziet inderdaad nu 6 role instances. Ik had er eigenlijk ondertussen al wel 8 verwacht. Ah, kijk eens, 8. Hij doet nog steeds wat ik wil. Die drie die je hier ziet met die smooth patroontjes erbij, dat zijn nog steeds meer worker roles die in de cloud draaien. En je ziet hier rechts zie je er nu twee bijgekomen zijn. Ik zal die andere even uitzetten. Die zijn tenslotte net begonnen. Dat is eigenlijk mijn generic worker die ik lokaal heb draaien. En dit is de smooth reeks. Maar die kan je nog niet zien dat die net begonnen is. Ik zal eens kijken of die ondertussen al wat verder is. Kijk. Oh nee, er is nog een oude. Kijk. Nee, dit is ook nog mijn cloud asset. Die zitten 14.000 records ophalen van storage. Toch nog wel redelijk tempo in zitten. Even kijken. Als je eigenlijk ziet. Hier. Ja, het is een beetje moeilijk te zien nog. Misschien dat we het zo even kunnen doen. Wat hij gaat doen is dat hij gaat kijken, oké, van hoe druk ben ik nu zelf? Op dit moment is hij matig druk, 13,8%. Dit is mijn local role die draait. Vervolgens voer ik hier die link weer uit uit mijn assets die ik zo straks ingelezen had met de Service Management API. Nou goed, je ziet dat het dus niet boven de 40% uitkomt. Ik zal de average CPU aanpassen. Dan kan ik ook laten zien dat die. Stiekem een beetje vals spelen. Is toch heel druk. En mijn instance count die is inderdaad 3, dus ik zou hem eigenlijk overslaan. Maar goed, ook dit is nog steeds mogelijk. Dus vals spelen. En wat ik hier eigenlijk doe is de configuratiefile inlezen. Een slim query uitvoeren, zodat ik mijn huidige instanties zie. Je ziet daar 3 staan. Het klopt inderdaad, want ze draaien alle 3 nog als het goed is. Ja, dit gaat, dus wat hij nu doet is dat hij dus in mijn cloud assets kijkt, hè, dus niet wat lokaal draait. Nou, wat hij dus eigenlijk nu gaat doen, dus ik heb een beetje vals gespeeld, is dat hij F4 van gaat maken. En je zal zo dadelijk zien in die Windows Azure portal dat hij inderdaad weer gaat schalen. Oh. Ik zal even hier voorbij lopen. Je ziet hier zeg maar de nieuwe configuratiefile die ik heb opgebouwd. Ja, dus de instance account stond op 3. Heb ik aangepast omdat ik besloten heb om op te schalen. Die is nu naar 4 gegaan. Lopen er doorheen. Even terugconverteren naar een base 64 stringetje. Nou, vervolgens gaat hij hier het interessante doen. Dat is namelijk mijn nieuwe config. Gaat hij uploaden naar mijn portal of naar mijn Azure omgeving. Dit is mijn subscription ID. Het gaat om deze service naam van Neumann. Nou, dit is het deployment. Ik heb een beetje vals gespeeld. Het is nu een lokale rol, hè, dus eigenlijk zou het niet moeten kunnen. Maar wat je ziet is dat hij nu de config opnieuw gaat uploaden. En dat zie je dadelijk als het goed is hier verschijnen op het moment dat hij gaat refreshen. Precies. Hij doet nog steeds wat ik wil. Dus dat is meegenomen. Hey, ze ziet nu 3 worker roles. We hebben een nieuwe configuratiefile gekregen. De fabric gaat aan de gang. En allokeert ergens een nieuwe machine voor me. Dus het duurt even, zoals jullie weten. Maar straks komt er een instantie bij en ook die gaat zijn gegevens weer loggen. En op deze manier kan je dus zelf elasticiteit toevoegen aan je assets. En dat je dus niet zeg maar, alles handmatig zou hoeven doen, maar dat je ook op een hele slimme manier kan op- en afschalen. Ik zie dat ik nog 19 minuten heb, dus het gaat. Eigenlijk samenvattend, we betalen voor wat we gebruiken. Maar laten we dan ook in godsnaam gaan gebruiken waar we voor betalen. Want ik heb genoeg meegemaakt zeg maar, om te zien dat we dat eigenlijk helemaal niet efficiënt doen. Microsoft vindt het prettig. En maar voor je eigen portemonnee zou het goed zijn om eruit te halen wat erin zit. Nou, zet je werkers ook daadwerkelijk aan het werk, hè. Laat ze eens weten. Ga slim om met schalen, dus op- en afschalen. Dus zorg ervoor dat je niet te veel betaalt, maar zorg er ook voor dat je je business niet optimaal kan bedienen. Nou, één tip is dat je, ja, je betaalt toch per uur. Dus we laten hem ook een uur draaien. En uiteraard have fun met experimenteren. Ik ben zelf nog druk bezig. Dus je ziet hier ondertussen de vierde instantie erbij gekomen is. Dus daar is hij ook druk mee. Mijn teller gaat nou 4 keer zo hard. Dus het kost me nou 50 cent per uur. Je zal hier zo dadelijk ook in de performance counters weer gaan zien dat er een nieuwe bijgekomen is. Uit de next steps waar ik zelf naar aan het kijken ben nu is de instanties of de rollen eigenlijk laten rapporteren op servicebus. Zodat je een mooie management interface er tegenaan kan gooien om de status goed bij te houden. Wat jij straks opmerkte terecht is dat je moet je niet één worker role specifiek reserveren om die elasticiteit te regelen. Dus eigenlijk is de vraag van is het mogelijk om in een Azure omgeving een singleton te creëren. Die, stel je 10 instanties, dat maximaal 1 instantie een klasse heeft draaien die de elasticiteit doet. Ik denk een leuke uitdaging om uit te vinden hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. En ik ga het ook nog wel op Coplex zetten. Maar het is nu nog te veel in demonstratiefase voordat de anderen ermee aan de slag kunnen. Even kijken hoe het met mijn rollen gaat. Kijk of ze al in de lucht zijn. Die ons is overduidelijk nog niet in de lucht. Even kijken of er al instanties bij zijn gekomen. Je ziet mijn records die lopen, de spuigaten uit. Maar die nieuwe rol is er nog niet bijgekomen. Die komt zo, je zal hem zo wel zien verschijnen. Kijk, je ziet wel mijn lokale rol hier draaien. Die is nou wat beter zichtbaar. Je ziet dat hij een ander patroon vertoont dan die andere drie, terwijl hij eigenlijk hetzelfde doet. Dus één thread die waanzinnig druk is met niks doen. Maar in cloud, omdat ik maar één core heb, zie je dat die helemaal vol loopt. En mijn servertje hier, of mijn laptopje hier, liefde 4. Dus die heeft er maar een paar echt aan de slag. Ja, tuurlijk. Ja, workloads, ja. Ja. Ja, dat is om te demonstreren dat je gaat schalen. Maar je kan je voorstellen, hè, de nou, je kan die growing fast, kan je die growing fast scenario kan je voorstellen. Je hebt een webshop die heel succesvol is. En je hebt een worker role draaien die bijvoorbeeld de bestellingen verwerkt. En daadwerkelijk in een ERP-systeem misschien wel iets wegzet. Op het moment dat je net begint met je webshop, zal je zien dat er niet zoveel gebeurt. Er zijn 10 bestellingen per dag. En dan kan je workerroll prima aan. Maar je wordt heel succesvol en je krijgt 100.000 bestellingen per dag. En dan zie je dat je workerroll bijvoorbeeld vol loopt. En dat. Ja. Ja, kan. CPU is een indicatie, is een vorm van metrics. Hè. Wat ik zei, misschien is een business metrics nog wel een betere. Bijvoorbeeld een wachttijd, hè, van hoe lang duurt het nou voordat mijn offerte veranderd is in de polis. Dat kan een indicatie zijn dat je computersysteem te druk is. CPU hoeft niet per se het Walhalla te zijn. Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat kan ook een telefoontje van een business zijn die zegt van het duurt te lang. Dat kan ook een metric zijn, hè.
Je hebt je work package en je assemblies, dat is het hele set met assembly, alle soorten taken die we in ons bedrijf hebben, die worden op de tool gegooid en die worden door assemblies afgehandeld. Maar waarschijnlijk is niet alle data voor die taak in die work package te zitten. Dat betekent dat je op het moment dat je in die assemblies allerlei tools van die naar buiten kunt, dat het lastig wordt.
Nee, in feite niet. Nee.
Okay. Dan kan ik me voorstellen als je het weer naar je ogen houdt. Dan is, nou ja, hangt het af, als je al je data in de package, in de task stopt en daar gaat het proces over, dan op koud, dan, dan kan ik me voorstellen dat je het niet opvoeden. Maar ja,
ja. Dat kan ook I.O. zijn, hè. Voor een webrol zou ik zeggen, misschien een request per second. Dus in een webrol in deze vorm giet, dan ga ik kijken van oké, het aantal verzoeken per seconde. Op het moment dat mijn website het dak uitvliegt, bijvoorbeeld een voorbeeld is de gemeente of de stad Helsinki. Die hebben Azure bijgeschakeld om pieken op te vangen voor een gemeentewebsite, voor een stadswebsite. Het is een hele statische, het is een SharePoint-omgeving. Maar als er bijvoorbeeld een sneeuwstorm dreigt te gaan ontstaan, dan gaat iedereen naar die website toe. En zeker die gasten die in Helsinki wonen. Het gevolg daarvan was dat die SharePoint-omgeving onderuit knalde. En eigenlijk helemaal niets meer bereikbaar was. Wat ze gedaan hebben, is dat ze het bijschakelen van resources in dit geval, manueel, maar je zou het ook op deze manier kunnen doen. Waarin je zegt van oké, dan komen steeds meer mensen kijken, ik ga opschalen met mijn webrolls in dit geval. En na 2 dagen is die sneeuwstorm weg. Dan zet ik mijn hele zaakje weer uit en is mijn SharePoint-omgeving weer voldoende. En mijn webrolls en mijn Azure assets, dat waren gewoon statische HTML-pagina's misschien. Hè? Dus misschien staat het alleen een blob storage, zou ook kunnen, hè? Waarin je alleen maar data hebt staan. Maar op die manier vang je die piek op. Maar goed, je kan verschillende metrics gebruiken. Ik heb nu voor CPU gekozen, maar het kan een andere computer metric zijn. Kan ook een business metric zijn of een business rule. Ja, ik denk niet dat daar één insluitend antwoord op te geven is. Ja, maar dat... Ja. Uiteraard, ja. Maar goed, ik denk dat het... Volgens mij hangt dat per business af. Kijk, soms is het niet zo belangrijk dat je druk bent. Hè? Dat je zegt van, ik ga mijn orders verwerken. In dit geval de webshop of de boeken bestellen. Het is niet zo erg dat het 10 minuten duurt voordat die order daadwerkelijk in mijn ERP-systeem is ingeschoten. Of een half uur. Ja, als het maar binnen een dag gebeurt. Ik kan je voorstellen dat je kritische systemen hebt die wel wat efficiënter willen zijn. Die misschien heel strak in die metrics gaan zitten. Waarin je zegt van oké, 90%, dat vind ik te veel risico. Ik ga bij 50% al schade. Zou kunnen. Maar dat is een afweging die je volgens mij per scenario zou moeten maken. Ja, het kan ook van 1 naar 4 gaan, hè? Klopt. Ja. Ja. Het is ook niet ik probeer niet zeg maar, het insluitende antwoord te geven voor alle elasticiteitsproblemen. Als je het hebt over bijvoorbeeld het aantal cores op moet je echt een nieuwe deployment doen. Maar je kan je voorstellen dat je inderdaad, als je wil schalen van 1 naar 4 naar 8, ja, dat kan ook. Waarin je zegt van ik vind het zo belangrijk dat ik ruim in mijn jasje zit. Ik ben bereid wat meer te betalen. Ik ga wat ruimer schalen.
Ja, dat kan je doen als die 20 minuten weg mag zijn en je vuur loopt gewoon
op. Ja, dat is, ja. Ja, ik zou de beeper meenemen, zeg maar, waarin een signaaltje gegeven wordt en ik zeg maar uit mijn kosten ga lopen. Ja.
Als je het s'nachts nog af kan krijgen, hoef je niet bij te schalen.
Nee. Ja, maar dat is in feite een business rule, hè, waarin je zegt van oké, op het moment dat het nacht is, geldt er een andere situatie. Het zou kunnen. Of op het moment dat ik ben een verzekeraar, ik ga prolongeren 1 keer per jaar of 1 keer per maand. En dan wil ik dat het die nacht klaar is. Dus dan ben ik bereid om op te schalen tot 20, 60 instances als het moet. Want ik wil het werk af hebben.
Nou, als je s'nachts automatisch downspeelt en dan toch niks, dan ben je op de helft van je kosten kwijt.
Ja.
Als je overdag 10 instances werkt.
Ja. Dan kunnen wij wat minder premie gaan betalen. Ja. Ja. Laten we hopen dat het daarop uitloopt. Zijn er nog meer vragen? Ja, er zijn wel wat tools al. Ik heb een voorbeeld gezien van een Rus volgens mij. Die heet Azure Watch, heet die volgens mij. Dat was eerst een client-applicatie, wat op zich niet zo handig is, hè, want als je je laptop uitzet, dan is je elasticiteit eigenlijk weg. Maar die heeft onlangs heeft een nieuwe versie gereleased, wat ook een, ja, eigenlijk een worker role implementatie is, die dus altijd draait. Ja, ja. En daarmee geef je dus hem jouw certificaat eigenlijk, en waarin je zegt van ga maar managen voor me. En dat is een stuk vertrouwen uiteraard, wat je dan... Maar dat is niet zeg maar wat je hier ziet, dat je per worker role of per instantie die opschaling gaat doen. Dus echt één dedicated worker role die naar andere omgevingen kijkt en op basis van welke beslissing dan ook besluit om op te gaan schalen of af te gaan schalen. Dus er is wel wat beschikbaar, maar het platform zelf bijvoorbeeld biedt het niet. Hè. Dus Azure gaat niet tegen jou zeggen van ik ga of die gaat niet automatisch schalen voor je. Nee, het zou kunnen zijn dat ik ken System Center bijvoorbeeld niet goed genoeg. Maar het zou kunnen dat daar wel dat soort functionaliteiten in zitten, maar dan zit het echt in System Center en niet in het platform. Ik ken het System Center niet. Ja. Tuurlijk, ja. Ja. Ja, het is net een echte applicatie. Ja. Ja, ja. Nee, dat klopt. Als je het over versioning hebt, dan komt er nog een moeilijkheidsdimensie bij. Ja, ja, absoluut. Maar op dat betreft is er niet veel veranderd. Ja, ja. Ja. Ja, dat is ook een uitdaging. Dat is een leuk om even mee aan de slag te gaan. Ja. 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 Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Bedankt voor jullie tijd in dit warme hok. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. En ik hang nog even rond. Als je nog vragen hebt, dan hoor ik het. Dankjewel.